In Matteüs hoofdstuk 13 vinden wij 8 gelijkenissen. En dan nog een epiloog overigens. Maar niettemin, wij vinden daar 8 gelijkenissen verteld door de Heer Jezus. En het aardige van zo'n hoofdstuk vind ik in de eerste plaats zelfs de manier waarop dat hoofdstuk ons overgebracht is. Dat wil zeggen de structuur, de opbouw van het schriftgedeelte als zodanig. Daar hoor je normaal gesproken helemaal niets over. Maar het is wel interessant. Wij hebben daar 8, niet 7, we hebben daar 8 gelijkenissen. Dat is ook makkelijk herkenbaar. Want wij vinden, ik geef even een overzicht van het hoofdstuk om daarna stil te staan bij de, in ieder geval de gelijkenis van de schat in de akker. Wij vinden daar in Matteüs 13 namelijk in de eerste plaats 1 gelijkenis. Daar hebben we het niet zo lang geleden over gehad, dacht ik. De gelijkenis van het zaad. De introductie, om zo te zeggen. Met meteen een commentaar. Dat wil zeggen, de reeks van gelijkenissen wordt onderbroken. In ieder geval in het verslag, en daar heb ik het nu over, wordt onderbroken door de vraag van de discipelen: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En het antwoord van de Heer in vers 11. Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Dit wil zeggen, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen, was de vraag. En het antwoord is dus om dingen te verbergen. Hij spreekt wel, maar tegelijkertijd verbergt hij de inhoud van de woorden voor zijn publiek. Waarna hij zei, nou ja, maar u is dat wel gegeven om te weten. En dus volgt er ook meteen vanaf vers 18, gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Dat wil zeggen, niet de gelijkenis zelf, want die hadden ze al gehoord, maar de verklaring daarvan. Voor zover wij een verklaring hebben dan. Hè? Dus 1 gelijkenis en dan een onderbreking. Daarna volgen achtereenvolgens 3 gelijkenissen met dezelfde woorden. Dat wil zeggen, ze volgen met dezelfde woorden. Dat wil zeggen, inleidende woorden. Namelijk in vers 24, een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld. En in vers 31, een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld. En in vers 33... een andere gelijkenis sprak hij tot hen. En die woorden andere gelijkenis, die betekenen niet dat het een verschillende gelijkenis is. Dat is het sowieso natuurlijk. Maar een andere, dat betekent in de praktijk gewoon nog één. Doe me net of het in het Engels staat. Daar staat trouwens gewoon another parable. En dan betekent het, als je dat vertaalt in het Nederlands, heb je gewoon en nog een gelijkenis, en nog een gelijkenis, en nog een gelijkenis. Dat is wat het is, hè? En deze 3 gelijkenissen beginnen met dezelfde woorden en worden daardoor in de literaire opbouw van het hoofdstuk aan elkaar gekoppeld. Overigens, die 3 gelijkenissen hebben alle 3 een negatieve strekking. In de eerste van die 3, dat is die van het onkruid, gaat het om het verschijnsel van het onkruid. Dat zaad is niet nieuw, dat hadden we al in de eerste gelijkenis. Maar nu deze volgende vanaf vers 24, iets negatiefs, het onkruid en wat moet je ermee? En dan in vers 31, het mosterdzaad, dat toch erg verdacht veel op Babel begint te lijken. Een ontiegelijk grote boom, helemaal doorgeschoten, heet zoiets. Hè? Gaat helemaal mis. En daarna nog een, die van het zuurdecem, die heet niet voor niks zo. Het punt is namelijk dat het ging om 3 maten fijn meel, maar een vrouw verborg daarin zuurdecem en toen werd het hele deeg zuur. Dat wij dat lekker vinden smaken, dat mogen dan zo wezen. Het neemt niet weg dat zuurdecem in de Bijbel een beeld is van valse leer. Van bijvoorbeeld, dat weet iedereen, wacht u voor het zuurdecem der Farizeeën, wacht u voor het zuurdecem der Sadduceeën, wacht u voor het zuurdecem der Herodianen, wacht u voor het zuurdecem van de wet, want een weinig zuurdecem doorzuurt het hele deeg. Bovendien, wacht u voor zuurdecem vooral rond Pasen, want het is verboden. Daarom heet het feest van ongezuurde broden. Die wil in het algemeen er niets mee te maken hebben. Zuurdeesem is nou eenmaal een beeld van valse leer. Dat wil zeggen, brood, voedsel, dat is wat uit de mond Gods uitgaat. U weet wat de mens alweer brood alleen niet leven, maar bij alle woorden dat uit de mond Gods uitgaat. Maar ja, het moet wel gezond brood zijn. En zuur is altijd bederf. Altijd. En dus gaat het met dat meel, 3 maten fijn meel, fout. Dus je krijgt 3 gelijkenissen. Ze beginnen alle 3 met een andere gelijkenis. En ze hebben alle 3 een negatieve strekking. En daarna vinden we weer een onderbreking. Want daarna wordt de gelijkenis van het onkruid verklaard. Dan heb je gehad 1 gelijkenis, onderbreking. 3 gelijkenissen die bij elkaar horen en weer een onderbreking. Waarna volgen opnieuw 3 gelijkenissen. Namelijk vers 44, 45 en 47. Die beginnen alle 3 met wederom. En het komische is eigenlijk dat wederom ook betekent en nog 1. Maar het is een ander woord. Als je dat wederom in uw Bijbel tegenkomt, in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld, ik roep maar wat in Hebreeën 1 of zo, dan betekent het gewoon, en hier heb ik nog een tekst voor u, en nog een tekst, en nog een tekst. Of in Romeinen 10, hè. Ja, Mozes heeft gezegd, en wederom Jesaja. Of er staat geschreven, dubbele punt, dan komt er een tekst, en wederom, en dan komt er weer een tekst. Nog eentje, nog eentje, nog eentje. Maar door de woordkeus worden die 3 gelijkenissen aan elkaar verbonden. Eerst die 3 met die negatieve strekking. En nou vanaf vers 44 3 gelijkenissen met een positieve strekking. En daarna begrijpt u dat als je er 1 gehad hebt en dan 3 en dan nog 3. Dan ben je er nog 1 kwijt, hè. Dan zoek je die laatste nog, toch? Ik dacht niet dat dat uitgelegd moest worden. Dan krijg je namelijk een symmetrie in het hoofdstuk. En er volgt er inderdaad nog 1. Na eerst weer een korte onderbreking. Dat is namelijk vers 51. Maar nu is hij maar heel kort. Jezus zei tot hen, hebt gij dit alles verstaan? En zij zeiden tot hem, ja, heren. Als ze begrepen hadden, dat waag ik te betwijfelen. Maar verstaan zullen ze het hebben. Dan kan je tenminste ja zeggen, hè? Ja, maar goed. En dan volgt er nog 1. Want het is een gelijkenis. Daarom een ieder schriftgeleerde, vers 52, in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan. De voorgaande keren was het, het koninkrijk is gelijk aan. En deze laatste is het, een ieder schriftgeleerde in het koninkrijk onderwezen, is gelijk aan. Een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Die is makkelijk. Wat is de schat van een schriftgeleerde? Ja, er zit niks anders op. De schrift. Toch? Ja. En in ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan de heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voorbrengt. Als je onderwezen bent in het koninkrijk der hemelen, dan vind je in de schrift nieuwe en oude dingen. En gewoonlijk ook in die volgorde. Want wat wij vinden is eerst de nieuwe dingen, die van het nieuwe verbond, van het evangelie en wat er daarmee samenhangt. En daarna leren we het oude ook nog verstaan. Zo gaat het ongeveer. Meer wil ik daar nu niet over zeggen, want dan kom ik niet meer bij die gelijkenis van vers 44, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Maar het gaat erom dat we een goede indruk hebben van die gelijkenis. Het zijn niet maar wilde verhalen. En het verslag is ook niet zomaar in het wild opgeschreven. Het is een stuk literatuur, van heb ik jou daar. Een structuur die daarin zit en het helpt bij de verklaring. Daar heb ik natuurlijk het een en ander daar al over gezegd, maar het is toch wel van belang om dat te zien. Eén losse aan het begin, één losse aan het eind. Dat zijn twee heel algemene gelijkenissen feitelijk. En daartussenin drie en nog eens drie. Dat wil zeggen drie met een negatieve strekking, want slechte nieuws krijgen we eerst. Waarin dus gezegd wordt dat er onderweg van alles zou misgaan tijdens de tijd, om zo te zeggen, waarin dat koninkrijk verborgen zou zijn. Hè? Want die moet je in elk geval vasthouden. Gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dat staat hier in vers 11. En eerlijk gezegd, dat is ook niet nieuw. Want achteraf blijkt, dan hebben we het over nieuwe en oude dingen. Achteraf blijkt dat dat in het Oude Testament ook al het geval is. In het Oude Testament hebben we ook een paar gelijkenissen. Niet zoveel, maar wel een paar. Die ene over die bomen die eens heen gingen om een koning over zich te stellen. Uit Richters 9 vind ik persoonlijk altijd heel fraai. Mede omdat de bomen eens heen gingen. Dan zie ik ze in gedachten al heen gaan, hè, om een koning op te zoeken. Maar vooruit. En dan heb je natuurlijk nog altijd die uit, wat was het ook alweer? Ezekiel 17 is het, geloof ik. Of was het 19? Van die ceder en die opperste twijg en die wat was dat ook alweer? Een prachtige gelijkenis waar ik het ook maar niet over zal hebben. Maar het gaat over onze tegenwoordige tijd. De verberging van het koninkrijk, waarbij het Davidische huis ergens in een ver land ondergebracht wordt, staat er. Nou ja, ja ja, dat is een gelijkenis. Dan hebben we nog enige ontwikkelde metaforen in het Oude Testament die als gelijkenis kunnen beschouwd worden, min of meer. Zoals daar zijn bijvoorbeeld de gelijkenis van Jesaja 5 over die gelijkenis van die wijngaard. Nu zal ik mijn liefste een lied van mijn wijngaard zingen. Dat was die wijngaard als beeld van Israël, maar de omtuining, de muur is weg. En de varkens vroeten de wijnstokken uit de grond los en de wijngaard is gegeven tot afwijding. Kortom, het is een beeld van Israël waarvan de grenzen zijn opengezet, zodat je meteen ziet wat er gebeurt met een land als je de grenzen openzet. Maar goed, maar daar zal ik het nou verder maar niet over hebben. Het is ter afwijding voor het wild gedierte, dat is wat dan gebeurt. Maar dat gaat daarover Israël. De wijngaard. En je herkent hem meteen, want in het Nieuwe Testament heb je ook nogal wat gelijkenissen waarin een wijngaard een rol speelt. Een wijngaard en een vijgenboom daarin, of een wijngaard en een toren daarin. En dan heb je ook nog een wijngaard met boze wijngaardeniers daarin. Dat is nog het ergste, denk ik wel eens. Komt nogal eens voor. En altijd gaat het daarbij om wat genoemd wordt het koninkrijk. Het koninkrijk God zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk, is de verklaring van de wijngaard zal worden afgenomen van die boze wijngaardeniers en aan andere wijngaardeniers verhuurd worden, staat er dan, enzovoorts. Kortom, alle gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, reeds in het Oude Testament en hier het Nieuwe Testament ook. Waarvan dus geleerd wordt dat er wat mis zou gaan. Dat wil zeggen dat behalve het woord van God, namelijk het evangelie, dat gepredikt zou worden, ook onkruid gezaaid zou worden. Dat wil zeggen een woord dat afkomstig is van de vijand. Zijn vijand, weet u nog, zaait onkruid. Als de mensen sliepen, je let even niet op. Dat heb ik vaak gedacht in de afgelopen, hoeveel jaren was het ook alweer. Dat heb ik vaak gedacht. Je let even niet op en hup, daar is die weer. Hè? Vanmorgen net gelezen over de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. En die geschiedenis die eindigt met, en toen liet de duivel van hem af. Voor een periode. Voor een poosje. Met andere woorden, die kwam wel weer terug. Laat je even met rust, totdat je in slaap sukkelt. En dan komt die weer. En dan zaait hij weer onkruid en dat soort zaken. Nou goed, dat is wat hier beschreven wordt in die van het onkruid. En dan krijg je meteen nog een gelijkenis en nog een gelijkenis. Maar kennelijk van dezelfde soort. Waarbij een mosterdzaad zich ontwikkelt tot een monsterlijke boom. die er volstrekt eender uitziet als die boom uit Daniel 4. En die heet gewoon Babel. Kortom, hier wordt gesproken over de wereldlijke macht die het christendom tot zich zou trekken en daarna zou uitoefenen over de wereld. En het blijkt dat het niets anders is dan Babel. Trouwens, misschien heb ik dat wel eens gezegd, ik kom uit de vergaderingen, maar daar werd van oorsprong geleerd dat elk kerkelijk instituut per definitie Babel heet en dat de oproep in de Bijbel ga uit van haar, uit Babel namelijk, een oproep is om inderdaad het kerkelijke instituut te verlaten. De reformatoren leerden hetzelfde, maar verstonden dan onder de kerk de Rooms-Katholieke kerk onder de naam Babel. En zo is het dus ook dikwijls gebleven, want in evangelische, dan wel in Maranatha, dan wel dispensationalistische omgeving, verstaat men gewoonlijk onder Babel nog steeds Rome. En als het niet de Roomse kerk is, verstaat men eronder een hersteld Romeins Rijk. Waar verder overigens helemaal geen Bijbelse argumenten voor zijn, zeg ik in alle oprechtheid, maar ook in alle bescheidenheid, maar het is het nou eenmaal zo. Maar die gedachtegang van de vijand is Babel, ja, die is bekend, en dat de vijand in de praktijk toch is het zogenaamde christendom als wereldgodsdienst, ja, dat is zo, ja. Bovendien, Babel is de moeder der hoererijen, alle religies. En daarmee de gruwelen der aarde. Het is wat hard wat ik nu zeg, maar ik zeg het toch zachtjes. Ja. Maar het is wel Bijbels. Het is niet het eind van het verhaal, er zit veel meer aan vast, maar het is zo gek nog niet. Maar het wordt hier uitgebeeld. Die boom, daar is iets mee mis. Een mosterdboom ziet er zo niet uit in ieder geval. En vogelen des hemels die in zijn takken nestelen, dat is niet best. Elders heet het allerlei onrein gevogelte. En als Abraham een offer moet brengen of zal brengen, dan is hij de hele nacht bezig dat gevogelte weg te jagen bij zijn offer vandaan. Dus dan weet je hoe fout het is. Bovendien, vogels in het algemeen zijn in de Bijbel onrein. Ik heb het nooit helemaal begrepen, maar ik geloof dat alleen de duif maar rein geacht wordt te zijn en alle andere vogels onrein. Maar met zekerheid durf ik dat niet te zeggen. Goed, maar het ging fout. En van het zuurdeesem ook, hè, 3 maten fijn meel, is wat Abraham gebruikte om de Heer een spijsoffer te brengen. Toen de Heer bij hem op bezoek kwam. 3 maten meel, staat recht. Het is de enige andere keer in de Bijbel dat je 3 maten meel vindt. Maar in het geheim is er een vrouw en die doet daar zuurdeesem in. En raad eens hoe die vrouw heet. Dat staat er niet bij. Maar die hebben we al genoemd, hè. En hoe weet ik dan hoe ze heet? Nou, ze had een naam op haar voorhoofd. Hè? Babel. Zie je hoe dicht bij elkaar dat ligt? Het staat er net niet, maar je komt er wel als je erover nadenkt. Daar gaat het maar om. Maar 3 negatieve dingen. Het gaat dus inderdaad fout, hè. Zo is het maar net. En daarna krijgen we alsnog, gelukkig, 4 gelijkenissen. Alsnog 4 gelijkenissen. Maar eerst 3 bij elkaar horen met een positieve strekking. En dan nog eentje. En los, ook positief natuurlijk. Want eerlijk gezegd, de gelijkenis van de zaaier waarmee het verhaal begint, daar kan je wel van zeggen, dat is redelijk positief. Maar ik geloof dat we het er hier over gehad hebben, niet zo lang geleden. Toen zal ik wel een of andere act hebben opgevoerd over dat zaad van, het wordt maar gestrooid linksom en rechtsom en vooruit en achteruit en omhoog en naar beneden en langs de weg en op stenen en tussen de doornen. Met andere woorden, er komt toch niks van terecht. Het is toch nogal negatief, hoor. Het is maar een klein beetje dat echt opkomt en vrucht draagt. En daar gaat het maar om. Hè. Het is maar van welke kant je het ziet. Maar deze gelijkenissen vanaf vers 44 zijn positief. Nou ja, ik weet niet of u dat schema wat ik u nou geschilderd heb in gedachten heb of heb opgeschreven. Maar kijk, die van vers 47... is de gelijkenis van het visnet, heet het. Ik geloof dat men het later herdoopt heeft tot die van het sleepnet. Ik weet niet waarom. Waarschijnlijk omdat er allerlei rommel in die netten terechtkomt. Kennelijk van de bodem opgeschraapt of zo. Het kan ook wel liggen aan het Griekse woord misschien, maar dat weet ik zo uit hoofd niet. Wat ik wel weet is, vers 47, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een net geworpen in de zee en dat allerlei samenbrengt. Allerlei soorten samenbrengt. Van vissen, ja, dat mag je hopen. Dat hebben de vertalers ingevoegd, hè. Ja, misschien wel, ja. Al denk ik altijd dat er in zo'n net heel wat spul terechtkomt wat niet valt in de categorie vissen. Hè? Maar ja, dat weet ik niet zeker, maar het welk wanneer het vol geworden is aan de oever, de vissers, ja. De vissers aan de oever optrekken en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar werpen het kwade weg. Dat wil zeggen, er komt van alles binnen, om het maar eenvoudig te houden, in die netten. Maar als het een keer zover is en het spul binnengehaald is, dan wordt er geselecteerd. En u wordt geacht in deze gelijkenis ook de gelijkenis van het onkruid te herkennen. Want dat verhaal was precies hetzelfde. Vers 24 tot en met 30. En dezelfde uitdrukkingen worden ook gebruikt. Alleen daar is het de oogst. Komt deze keer van het land. Maar het is tarwe en onkruid. En het idee is, het groeit samen op en in de volleinding der eeuw wordt het geselecteerd. Want dat is wat er staat, hè. Kijkt u maar in vers 37, waar de Heer de gelijkenis van het onkruid zelf verklaart, of op zijn minst toelicht, en zegt, die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks en het onkruid zijn de kinderen des bozen. De boze dus, van de boze. En de vijand, dat is die boze, die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. Dat is toch duidelijk? Het een komt van de Heer, het andere komt van de duivel. En beide zaaien ze. Ja. En de oogst is de volleinding der eeuw, vertaald met wereld, maar dat, ja goed, het is aion, hè? Eeuw. De oogst is de volleinding der eeuw, dat is niet de jongste dag, maar meer dan 1000 jaar ervoor. Dat is de wederkomst van Christus, de volleinding der eeuw. En de maaiers zijn de engelen. En gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de volleinding van deze eeuw. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen dus die de ongerechtigheid doen. Niet vandaag, niet gisteren, niet morgen, maar gewoon in de volleinding der eeuw. Dat wil dus gewoon zeggen in de dagen van de wederkomst van Christus. Of in Bijbelse termen, in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Men leest in Matthäus 24, vooral het laatste gedeelte van het hoofdstuk. Of was het al 25, dat weet ik niet meer. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Zo zal het zijn in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Men heeft het niet in de gaten, men wil het niet horen, maar binnen afzienbare tijd komt het oordeel. Net als in de dagen van Noach. En de een verdwijnt en de ander blijft. De een wordt weggenomen, de ander wordt gelaten, enzovoorts. En dat is wat hier in feite ook beschreven wordt. Het komt trouwens ook overeen met in elk geval Matthäus 25. De Heer komt en zal zitten op de troon zijn heerlijkheid, zal de volken voor zijn aangezicht verzamelen en hen van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En het is niet op de jongste dag, dus in de wederkomst van Christus, namelijk bij de openbaring van zijn koninkrijk, alsnog. En dat is wat hier beschreven wordt. En de ongerechtigheid, en degenen die de ongerechtigheid doen, vers 42, die zullen in de vurige oven geworpen worden, daar zal wening zijn en knersing der tanden. En zo is het ook met die gelijkenis van het visnet. En voor degene die het schema bijhouden, die van het onkruid is de eerste van die eerste reeks van drie. En die van het visnet is de laatste van de laatste reeks van drie. Het wordt dus echt een symmetrie. Zeg maar, heb ik bijgehouden? Mooi. Nou ja, terug naar vers 48 dan. Zij lezen het goede uit de vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuw wezen, of eeuwen, aionen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Ineens gaat de gelijkenis over naar de verklaring, een stukje althans. En het zijn dezelfde woorden als de verklaring van de gelijkenis van het onkruid. Met andere woorden, die worden in de Bijbel dus inderdaad aan elkaar gekoppeld. Heb u dat nog? Ja, komt met elkaar overeen. Maar daartussen hebben we nog de gelijkenis van de schat in de akker en de gelijkenis van de parel. Dat is vers 44 en 45 en 46. Zeer korte gelijkenissen en bovendien deze twee lijken nogal erg op elkaar. En let dan op dat in vers 44 sprake is van een schat die verborgen is in de akker en verborgen blijft in de akker. Het is de eerste van de tweede reeks van drie en hij komt dus overeen met de laatste van de eerste reeks van drie. Het zijn de beide middelste gelijkenissen. Dat is dus de gelijkenis van het zuurdeesem. En daarin is ook sprake van verberging. In de ene wordt het zuurdeesem verborgen, maar die is negatief. En in de volgende wordt dan die schat verborgen in de akker. En die is weer positief. Daar gaat het maar om. Hè. Er zit een opbouw in, de gelijkenissen samen vormen één eenheid. Als ik het schema niet heb kunnen volgen, komt u in de afloop even naar me toe, dan schrijf ik het zo voor u op. Hè. Ja, geen punt. Nou goed, twee gelijkenissen met dezelfde strekking bovendien. De parel is kennelijk een parel van grote waarde, vers 46. Die zou je dus wellicht als schat kunnen aanmerken. En daarmee komt u nog meer overeen met de gelijkenis van de schat in de akker uit vers 44. Bovendien, in vers 44 hebben we een schat die verborgen is in de akker. En de parel, ja, dat staat er niet bij. Maar een parel, een gewone echte parel, in de dagen dat die dingen nog niet vals waren, zal ik maar zeggen. Een parel ontstaat op de zeebodem. De schat is graven in het land, onder het land. De parel is in de zee. En beide hebben grote waarde. Ze lijken ook verbazend veel op elkaar. Toch zijn ze niet gelijk, moet ik u zeggen. En ja, en toch ook weer wel. Maar ze zijn niet gelijk, nee. Maar ze komen wel heel sterk overeen. Kijk, wat die parel betreft. Nou ja, dat mag niet al te moeilijk zijn. Ik weet wel, parel komt niet al te vaak in de Bijbel voor. En waar hij voorkomt, is nog steeds de vraag of dat wel terecht zo vertaald is. Hier hoef je daar geen twijfel over te hebben. Maar elders wel, een poort gemaakt van één parel. Hoeveel meter diameter is die parel eigenlijk? En hoe groot zou nou die schelp geweest zijn waarin die parel is ontstaan? Ik bedoel, of dat parel wel goed is, is maar de vraag. Eerlijk gezegd denk ik dat men zou hebben moeten vertalen wellicht met parelmoer. Als iemand zegt, maar dat staat er niet, zeg ik, nee, misschien niet. Maar je kan de aanduiding van de parel ook al gebruiken als de aanduiding van een kleur, hoor. Dat is heel dikwijls namelijk zo. Dat je de aanduiding van een ding gebruiken kunt als aanduiding van een kleur. Maar dat ga ik maar verder niet uitleggen. Parel blijft een beetje twijfelachtig, maar het is ook een raar ding. Ik heb al meegemaakt dat mensen het van schrokken toen ik zei, parel ontstaat in een schelp, hè? op de zeebodem. In zo'n oester. Het is wat gecompliceerd, maar het komt erop neer dat de oester, hetgeen toch een levend wezen is, op een of andere wijze dat parelmoer die stof produceert om vuiligheid of wat het maar was, dat in de oester is binnengedrongen om dat onschadelijk te maken. Dat wil zeggen, als hij het er niet uit kan werken, dan gaat hij het onschadelijk maken. Dat gebeurt in de natuur wel vaker. Als je die splinter niet uit je hand kan krijgen, laat maar zitten, dat geeft niks. Er ontstaat vanzelf een hele laag eelt omheen. En als je er niet aan krabt, valt dat eelt na verloop van tijd er vanzelf af. Hoor. Het wordt ingekapseld, zo werkt dat. Het is allemaal vanzelf ontstaan door de evolutie. Dat wordt ons dan wijsgemaakt, hè? Maar goed. Nee, dat heeft God zo gemaakt, uiteraard, hè? Dat wil zeggen, het wordt ingekapseld en daarna weggewerkt, is eigenlijk het idee. En men heeft mij wel eens een verhaal verteld van een zandkorreltje dat dan in zo'n oester terechtkomt en de oester krijgt het er niet meer uit en de oester die produceert dan zo'n laag. Dat is het ongeveer, hè? Het is een zonderschoolversie, maar ik vind hem goed genoeg eigenlijk. Het idee is namelijk dat die parel ontstaat door lijden. Nou goed. Nee, natuurlijk, pareloesters worden ook gekweekt, natuurlijk. En er wordt door de mens zelf wordt geregeld dat er wat vuiligheid in komt, of hoe ze dat maar doen, geïnjecteerd, zodat niet het een zeldzaamheid is dat in die pareloester daadwerkelijk een parel zit, maar het zit in allemaal. Dat is hoe de mens dat dan weer oplost. Hè. Dingen worden daar een stuk goedkoper van. Maar dat maar even terzijde. Maar het idee van de parel is makkelijk genoeg. Hè. In de eerste plaats, het ding moet rond wezen. Hoe ronder, hoe kostbaarder. Dat is ideaal, je moet rond wezen. Dat is hier lang niet altijd. Want die oesters doen het ook voor het eerst. Hè. Zo'n pareltje maken, ja. Maar goed, als het mee zit, is hij rond. Maar dat is het ideaal. En rond, in de Bijbel, een cirkel, een bol of wat het maar is, is altijd de uitbeelding van de eeuwigheid. En voor de wiskundigen onder ons, zo'n ding heeft dus ook maar één afmeting. Het is niet lengte, breedte en hoogte. Als je echt rond is, niet. Je hebt er maar één. Dat is hetzij de straal, hetzij de middellijn, maar dat is, maakt niet uit, dat is aan elkaar gerelateerd. Dat is er maar één. En het andere is dat getal pi, maar dat blijft voor alles wat rond is volkomen gelijk. Dus dat kun je verder buiten beschouwing laten. Het is maar één afmeting en daarmee wordt de eenheid van het voorwerp en van die vorm uitgedrukt. De cirkel, dat weet iedereen. En anders vertellen ze u wel, als u nog eens ooit van plan bent te trouwen, dan vertellen ze u dat wel over die ring of zo. Dat het een beeld is van de eeuwigheid, omdat het rond is en geen einde heeft en in zichzelf keert. Maar goed. En dat is de parel, het drukt eenheid uit. Bovendien heeft men mij verzekerd dat hoewel je met enige moeite er een gaatje in kunt boren, want ja, je wil er toch een ketting van rijgen. Zoals het lied zegt, hè? Ik zou zo graag. Maar ja. Je wil er een parelketting van rijgen of zoiets. Hoewel men mij verzekerd heeft dat je er een gaatje in kunt boren, blijkt het toch zo te zijn dat als je er een klap op geeft en je slaat hard genoeg, dan breekt er niet maar een stuk vanaf, hè? Dan valt hij uit elkaar. Omdat het niet een gelaagde structuur is, ook niet een structuur van segmenten. Het is één geheel. En het is alles of niets. Als je erop laat, valt die volstrekt uit elkaar. Als stof, bij wijze van spreken. Kortom, het is de uitbeelding van eenheid. Bovendien, op afstand is een parel wit, maar dichtbij, als er een goede is tenminste, vertoont hij alle kleuren van de regenboog. Officieel, letterlijk. Omdat die kristalvorm van het oppervlak van die parel, dat parelmoer, dat breekt het licht zodanig dat het witte zonlicht, zo wordt verteld, zich breekt of gebroken wordt in de samenstellende kleuren. Op dezelfde wijze zoals ook een regenboog ontstaat. En dat noemen wij dus parelmoer als kleur. Hoewel parelmoer eigenlijk ook gewoon stof is, maar vooruit maar weer. Dat wil zeggen, zo is het ook, alle kleuren die er bestaan, als je die in gelijke mate mengt, de natuurlijke kleuren, als je die in gelijke mate mengt, heb je wit. En andersom, als je wit licht breekt, onderscheid in kleuren zal ik maar zeggen, dan krijg je die officieel die 7 kleuren. In werkelijkheid alle overgangen daartussen ook. Maar men heeft afgesproken om voor de hand liggende redenen om zich te beperken tot 7 kleuren, de 7 hoofdkleuren. En dat is ook inderdaad redelijk terecht. Maar die kleuren zijn in Paarlmoer dan ook vertegenwoordigd. En eigenaardig genoeg, je krijgt hiermee een pracht van een beschrijving van wat de gemeente eigenlijk is, hè? Jawel. In de eerste plaats, afkomstig uit de Volkerenzee. Want zee, water, de wateren, is een beeld van de volkeren. Dat lag ook al bovenop nu, omdat we het over Babel hadden even en over een vrouw met de naam op haar voorhoofd. Dat is Openbaring 17. En de laatste versen van Openbaring 17 zeggen dat de wateren die gij gezien hebt, die vele wateren, Johannes, die gij gezien hebt, zijn volken, scharen, natiën en tongen. Volkeren dus. En dat staat niet pas in Openbaring, maar daar staat het dus ook nog. De wateren, de zeeën zijn een beeld van de volkeren. Zijn die zeeën die zo woeden en volkeren die ijdelheid bedenken enzovoort. Ze gaan tekeer en als je niet oppast dan zak je erin weg en dat was het dan. Ja? We gaan zo tekeer dat als je scheepje niet degelijk genoeg is of als je niet sturen kunt, dan gaat je scheepje naar de kelder, heet dat. Ander woord voor de afgrond in. Het zijn de volkeren. En zeker als Israël niet oppast, dan wordt het verstrooid onder de volkeren en wordt het geacht dood te zijn. Staat in de Bijbel. En als het terugverzameld wordt, staat er: ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. In Ezechiël 37. Maar dat gaat echt niet over de lichamelijke dood, hoor. En opstanding daaruit. Het gaat over de opstanding van een volk. Vanuit de volkeren, uit de volkerenzee, waarin het verdwenen is, om zo te zeggen. Water als beeld van de volkeren. Maar die parel, die ene parel van grote waarde, is een uitbeelding van gemeentelijke waarheid. En van de eenheid van de gemeente. U zou moeten lezen Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4. Daar staat, ik bid u, gewoon vanaf vers 1, nou vers 3 dan, vooruit. Ik bid u dat u zich benaastigt, u benaastigende, te behouden de eenheid des geestes. Eenheid des geestes. Wij zouden dus ons benaastigen om de eenheid die er is te behouden. Want het is één lichaam en één geest, gelijkerwijs ook geroepen zijn tot één hoop uw roeping. Één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in u allen. En daar wordt dus de eenheid van de gemeente beschreven. Het probleem is dat men die eenheid op een of andere wijze niet ziet. Dat wil zeggen niet waarneemt en daarom ook niet erkent. Daar heb je zoiets, hè. Het is een omstreden ding, de eenheid van de gemeente. Eenheid, de kerk, één. En de kerk is toch niet één? Volgens de Rooms-Katholieken trouwens wel. Maar die verstaan onder de kerk alleen hun kerk. En protestanten verstaan onder de kerk eigenlijk ook alleen maar hun kerkgenootschap. Maar dan toch geven ze de andere kerkgenootschappen toch enig voordeel van de twijfel, zodat men dan zegt, de kerk is verdeeld. En ik heb zelfs een evangelische evangelische professor uit de Bijbelschool van Heverlee. Hij was directeur trouwens, die bij zijn afscheid vertelde, er is maar één gebed in de Bijbel dat nooit vervuld is geworden. Dat is het gebed van de Heer Jezus, ik bid u dat ze alle één zijn. Nee, broeder, als je cynisch bent, denk je, het is maar goed dat die man dan afscheid nam. Maar, ja, sorry. Dat is nou toch ook wat. Als het gebed van de Heer Jezus al niet meer vervuld wordt, verhoord wordt, wat moeten wij dan? Maar het verhaal is natuurlijk net andersom. De gemeente is één. Het probleem is dat de gemeenteleden dit niet willen erkennen. Omdat die de buitenkant tot norm verheven hebben. En dus een oppervlakkige, ik bedoel het zo letterlijk mogelijk, een oppervlakkige beschouwing hebben, een oppervlakkig begrip hebben van wat de gemeente is. Maar ja, de reformatoren in de tijd hadden er toch een beter idee van. Die hebben dat ook met grote nadruk laten optekenen, namelijk, ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. En daar bedoelden ze mee, en dat is niet Rome. Alleen dat hebben ze er niet bij laten optekenen, maar dat was hun idee. He? Maar goed, en als je het ze nu voorhoudt, weten ze zelf niet meer waar het over gaat. Helaas. Dat weten ze echt niet. Ze kennen de termen, ze weten niet meer waar het over gaat, heb ik gemerkt. Maar ik roep het altijd, he? Ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. Dat is het lichaam van Christus en dat is niet verdeeld. Ik mag het niet verder vertellen, maar van de week las ik over een evangelische directeur, ik zal niet zeggen waarvan, maar die zei, het lichaam van Christus is ziek. Om dezelfde redenen, het is hopeloos verdeeld, het is ziek. En ik moet u zeggen, het lichaam van Christus is niet ziek. Onze opvattingen over het lichaam van Christus, die zijn ziek. Omdat we ze baseren op wat wij zelf waarnemen. Maar Christus is niet waar te nemen en zijn lichaam ook niet. Maar wij maken daar deel van uit. En nog erger, daarin hebben wij een functie. Maar als je niet weet wat het is, hoe zou je je functie moeten vervullen? En hoe zou je weten wat geestelijke gaven zijn? Ja, want geestelijke gaven hebben van doen met het functioneren van individuele gelovigen in het lichaam van Christus, namelijk als leden daarvan. En als je denkt dat dat gaat om de uitwendige organisatie, ja, dat kan er helemaal niet. Dat is ziek en het is verdeeld en dus is het niet het lichaam van Christus. Maar de gemeente is één en daar gaat het om. Er staat ook niet dat wij die eenheid tot stand zouden moeten brengen. Ik heb ook wel eens gehoord, iemand die dacht dat het gebed van de Heer Jezus uit Johannes 17 tot ons gericht was. Het gebed van ik wil dat ze alle één zijn. Zo van wij moeten ervoor zorgen dat wij één worden. Nee, hij bad het tot zijn hemelse vader. En wij zijn ook één. En wat wij zouden doen is ons benaastigen om die eenheid te behouden, staat er. Dat wil zeggen ook in de praktijk van ons leven. Dat van ons daartoe verwacht wordt, geëist wordt eigenlijk. Ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdraagzaamheid enzovoorts uit vers 2. Ja, dat is zo. Niet opdat we één zouden worden, maar omdat wij één zijn. Langs de andere kant dus. Wij gaan uit van wat de Bijbel ons leert over de gemeente. En daar horen wij bij en daar functioneren wij in. Want de gemeente is één, ja. En nou ik hier toch ben, kan ik net zo goed even een bladzijde terugslaan. Naar Efeze 3. Omdat ik het net even had over die veelkleurigheid van de parel. Feitelijk. Die veelkleurigheid wordt ook beschreven hier in Efeze 3. Alleen je bent hem in de Statenvertaling kwijt. In andere vertalingen zal men dat dan wel weer gecorrigeerd hebben, denk ik. In de Statenvertaling ben je hem kwijt. Maar daar wordt gesproken in vers 10 van Efeze 3 over de veelvuldige wijsheid Gods. Maar het had moeten zijn de veelkleurige wijsheid Gods. Niet maar veelvoudig, maar veelkleurig. Dat is natuurlijk beeldspraak, maar een Bijbelse beeldspraak. Dat wil zeggen dat veelkleurigheid wel degelijk beschouwd wordt als een attribuut van de wijsheid Gods. De verschillende aspecten, de verschillende kanten van de wijsheid Gods. Het is wel leuk, er zijn verschillende aspecten. Aspect is letterlijk een invalshoek. Maar de richting waarin licht valt op een prisma of op een kristal of in op een parel is meteen bepalend voor welke kleur wij vervolgens zien. Dus aspect heeft wel degelijk iets van doen met kleur. Zeker als het geassocieerd wordt met licht. En dat gebeurt hier trouwens in Efeze. Maar ik laat het maar voor wat het is. Het is maar één parel. Niet u bent die parel, niet onze broeder of zuster is die parel. Het gaat maar over één parel en dat is heel de gemeente. En die koopman is natuurlijk net als al die mannen hier in de gelijkenis. Het is gewoon de Heer zelf uiteraard. Hè. Dat bent u ook niet of ik niet. En het is niet een gelijkenis over dat u of ik alles moet opgeven om één ziel voor Christus te winnen of zo. Want dat is dan het klassieke jargon wat ik nu gebruik. Dan heeft men het weer naar beneden getrokken. Op een veel te laag niveau. Het is de Heer zelf die alles opgaf om die gemeente te verwerven. Dat is ook wat wij leren, want er staat dat Christus zich voor ons allen, voor de gemeente heeft overgegeven. Dat hij afziet van zijn openbare heerlijkheid in deze wereld van vandaag enzovoort. Kortom, de Bijbel leert, zijn koninkrijk heeft hij vooralsnog verborgen. Hij leidt nog steeds smaadheid in de wereld, maar het is omdat hij zijn gemeente zou verzamelen. Dat gebeurt in de praktijk dus ook. En dat is wat die gelijkenis uitbeeldt. Hebben we die? Nou, dan hebben we alleen nog de gelijkenis van de schat in de akker. Die ik tot op heden heb overgeslagen. Vers 44. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat in de akker verborgen. Let op hoe subtiel het gaat, hè. Het laatste wat wij hier voorgelezen hebben was over een akker. Maar dat was in verband met de gelijkenis van het onkruid. En die gelijkenis wordt net verklaard. En in vers 38 staat dan ook, de akker is de wereld. In de praktijk toch gewoon de volkerenwereld, hoor. De mensen die erop woont. Nee, het verschil met de zee is dat de wateren van de zee uitdrukking geven ook aan de volkerenwereld, maar in de zin van die volkeren gaan tekeer, die zijn bedreigend. Je drijft erop met je bootje als mens of zelfs als gemeente, wat het maar was, als christen. Maar je drijft erop met je bootje, die zeeën houden je omhoog, je bent ervan afhankelijk, maar als je niet oppast, als je niet de weg weet, als je niet weet te sturen, te laveren, of wat het maar was, ook allemaal, ja, dan ga je met je scheepje inderdaad naar de haaien. Die zijn inderdaad in de kelder, ja, daar. Maar goed, dan gaat het fout, dat is wat het is, hè. En de term aarde of wereld in de zin van de akker is de wereld, ja, dat is de volkerenwereld in het algemeen. En in dat verband spreken we ook van wereldrijken enzovoort. Dus een neutralere term. Maar wederom is het koninkrijk der hemel gelijk aan een schat in de akker verborgen. In de wereld dus. Want de akker was al in twee eerdere gelijkenissen de wereld. En die van het tarwe, die van het onkruid. En nu nog steeds. Hè? Een schat in de akker verborgen. Ergens in de wereld is een schat. Welke een mens gevonden. U weet wie die mens is, langzamerhand. Hè? En anders schrijf ik het maar een keer met een hoofdletter. Die mens. Ja. Die mens. De zaaier. De koopman. Wie het maar was. Die mens is de zoon des mensen uiteraard. De koning van het koninkrijk der hemelen. Maar nu verborgen nog steeds. Welke een mens, die mens, die vindt in de akker verborgen een schat. En wat doet hij ermee? Hij verbergt hem alsnog. Toch? Staat er, hè? Het is gelijk een schat in de akker verborgen. Welke een mens gevonden hebbende, verborg die. En van blijdschap over dezelfde gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Let op dat het hetzelfde is als vers 46. Ging heen en verkocht al wat hij had en kocht die parel. En nu is het gaat heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Punt. En terwijl het net spannend begint te worden, houdt de gelijkenis op. Hè? Ja, want je wilt toch weten hoe dat dan afloopt? Kijk, maar die parel, weet je dat? Hij koopt die parel. Oké, heeft hij die parel. En er staat niet dat hij nog in de zee was toen hij hem vond of wat dan ook. Hij vond die parel. Enzovoort. En hier is een schat in de akker. Hij koopt de akker, maar ik hoop dat u begrepen hebt dat het over die schat gaat en niet om de akker. Hij koopt de akker om de schat. Maar dan houdt de gelijkenis op. Want je zit toch te wachten totdat men in die akker gaat graven om die schat naar boven te halen. Toch? En uit te pakken. Schoon te maken, wat het maar was. Toch? Te inventariseren, te wegen, te meten, de museum, wat het maar was ook allemaal weer. Hè? Maar dat vind je allemaal niet. Daar is een goede reden voor natuurlijk. Hè? Ja, het blijft gewoon verborgen. Kijk, het is heel gemakkelijk. De schat is verborgen en de gelijkenis gaat over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Kijk, als die gelijkenis begint te vertellen hoe die verborgene dingen openbaar worden, ja, dan ben je buiten het kader van de gelijkenissen. Want de gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Niet over de openbaring daarvan. En dus houdt het daarop. Vandaar dat je nogal wat gelijkenissen hebt die abrupt ophouden. Gewoon omdat de rest van het verhaal niet in een gelijkenis thuis hoort. Omdat het gaat om de openbaring en zo verder. Maar dit is een sterke. Hij koopt die akker, maar het gaat om de schat. De vraag is wat, wie, hoe, wat is die schat? En die is makkelijk ook hoor. Nee, het zijn natuurlijk omstreden dingen, omdat het er verder niks bij staat. Ik zeg altijd, spottend, je kan het dus ook promoveren. En omdat er toch niks over gezegd wordt, kun je zelf het verhaal bedenken wat je maar wil. En dat gebeurt in de praktijk ook. En toch mag het niet al te moeilijk zijn, want het begrip schat, daar is geen twijfel over. Dat bekennen wij al veel eerder uit de Bijbel, namelijk uit het Oude Testament. Je kan die dingen nagaan aan de ene kant door te zien hoe die woorden in het Oude Testament vertaald worden naar het Grieks. En dit in Matthäus is Grieks. Je kunt het woord zien in het Oude Testament en kijken hoe het vertaald wordt in het Grieks van de Septuagint enzovoort. En andersom heb je nog de mogelijkheid om na te kijken hoe dit woord schat hier uit Matthäus 13 vertaald wordt naar het Hebreeuws in de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament. Je kan langs twee kanten. En soms kan je dan vaststellen dat ze het verkeerd gedaan hebben. Dat kan ook. Maar in het algemeen, dit is een goede aanwijzing. En wat hier heet schat, dat heet in het Oude Testament heet dat segula. Segula heet dat. En het komt enige malen voor. En in het bijzonder komt het voor in verband met Israël. Zelfs het meest. Meestal als je het woord segula in het Hebreeuws tegenkomt in het Oude Testament, moet ik dus eigenlijk zeggen, is het een aanduiding, de aanduiding van Israël. Probleem is dat het dan gewoonlijk niet met schat vertaald is. Maar het is wel de betekenis van de term. U vindt het in Exodus 19, want ik wil u dat toch laten zien, je kunt geen kant op namelijk. Het is heel zeker wat die schat is. Het is Israël namelijk. In Exodus 19, waar wij de beroemde woorden vinden ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte en de wetgeving op de Sinaï, waarbij plechtig deze woorden gesproken worden in verband met Israël. Daar wordt gezegd tot Israël in vers 6. Nu dan, indien gij... Vers 5, sorry. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn segula zijn uit al de volken. En dat heeft men vertaald met eigendom. Maar het is niet maar eigendom, daar zijn andere woorden voor. Het is meer dan dat. Het is een schat. Zo zult gij mijn... Ik sta te denken, noemen de Engelsen dat peculiar. Een speciaal bezit.
Persoonlijk bezit misschien?
Ja, zoiets. Ja, peculiar. Dat wil zeggen iets specifieks. Speciaal eigendom. Maar ik ben vergeten wat voor Engels woord er ook alweer staat. Maar het is een specifiek eigen bezit. Een schat, een persoonlijke bezitting. En het gewone woord daarvoor is schat. Hoewel we het meestal in de overdrachtelijke betekenis gebruiken. En denken dat het niet over iets, maar over iemand gaat. Mijn schat. En dan bedoelen we niet maar een kostbaar bezit, misschien wel. Maar het is een iets heel persoonlijks, daar gaat het om. Ik zal u dat zo laten zien, want dat is wel degelijk de Hebreeuwse betekenis. Zo zult gij mijn segula zijn uit al de volken, want de ganse aarde is mijn. Ik hoop dat u nu meteen die gelijkenis herkent. De ganse aarde is de akker, de wereld. Maar ergens daarin bevindt zich Israël. En de Heer zegt tot Israël, ik kan jullie aanstellen tot mijn persoonlijke bezit, mijn volk specifiek, want de hele aarde is voor mij, ik kan jullie dus daaruit nemen en zeggen, jullie zijn specifiek mijn persoonlijk bezit. Heb je hem gevonden?
Ja, treasure position.
Treasure. Dat woord zocht ik, maar ja, soms, weet ik het, soms lukt het niet. Peculiar treasure is het. En jij hebt daar...
Treasure position.
Ja, dan hebben ze possession erbij gezet, bezitting, om het maar kloppend te krijgen. Maar het is echt maar één simpel woord, segul. Dat is de mannelijke versie daarvan. Maar het is een persoonlijke schat. Kort woord voor in Nederlands, een schat. Ja, dat is wat het betekent. En het is de aanduiding van dat priesterlijke koninkrijk, een heilig volk. Dat is vers 6, nog steeds van Exodus 19... En dat zijn de bekende woorden waarmee Israël beschreven wordt. Dat wordt enige malen herhaald. Ik roep ze af, ik zoek ze niet op. Namelijk wordt herhaald in Deuteronomium 7 vers 6. En in Deuteronomium 14 vers 2. En in Deuteronomium 26 vers 18... Ik denk dat het elke keer vertaald is met eigendom. Ook overigens in Psalm 135, vers 4. En in Malachi 3, vers 17. Alles in verband met Israël. En eigenlijk moet ik dan ook nog noemen 1 Petrus 2, vers 9. Want die citeert gewoon uit Exodus 19. Waarbij de aardigheid is dat Petrus het toepast op de gemeente. Die dan toch kennelijk iets Israëlitisch in zich heeft. Die gemeente. En los daarvan, in de gewone oorspronkelijke letterlijke betekenis, vind je segula in 1 Kronieken. Die zoek ik wel even op. In 1 Kronieken 29... vers 3, waar gewoon blijkt wat de betekenis van de term is. 1 Kronieken 29, vers 3. Waar boven staat, boven het hoofdstuk, vrijwillige gaven tot de tempelbouw. En dat is dan vrijwillige gaven van Salomo voor de tempelbouw. En dan vind je een opsomming van wat hij allemaal geeft. Ik heb bereid goud tot gouden en zilver tot zilver en koper tot koper en hout. Tot houten werken en sardoniestenen en vervullende stenen, versiersel en borduursel en allerlei kostelijke stenen, marmerstenen in menigte. Vers 3. En daartoe uit mijn welgevallen tot het huis mijn schats geef ik het bijzonder goud en zilver dat ik heb tot het huis mijn schats daarboven, behalve al wat ik ten huize des heiligdoms bereid heb. En wat hier heet het bijzonder. Daar komt die Engelse vertaling vandaan van peculiar. Bijzonder. De specifieke. Maar hier is de rest van het woord weggevallen. Maar het is gewoon de schat van goud en zilver. Heb u dat? Geef ik de schat van goud en zilver dat ik heb. Dat wil zeggen uit zijn puur privébezit. In het voorgaande ging het om dingen uit de, nou ja, uit de nationale schatkist, zal ik maar zeggen, of hoe heet zoiets. Maar hier in vers 3 gaat het om zijn persoonlijk bezit. Dat is dan vertaald met bijzonder. En dat is niet helemaal verkeerd natuurlijk. Maar het idee is dat het zijn eigen persoonlijke bezit was. En daaruit geeft hij dat. En je vindt dezelfde gedachte ook, en misschien nog duidelijker, in Prediker. Daar is trouwens ook Salomo aan het woord. Dat is in Prediker 2. Waar Salomo aan het woord is. En daar staat in vers 8. Nou ja, er staat wat Salomo allemaal gedaan had. En hij zegt, ik heb zoveel gedaan, alles gedaan en geprobeerd. En het einde van het verhaal is dat het aardig is om te doen, maar praktisch nut heeft het verder niet. En dus, vers 8 van Prediker 2. Ik vergaderde mij ook zilver en goud en kleinoden. En waarom het kleinood is, weet ik ook niet. Maar ik verzamelde mij ook kleinoden der koningen. En dat is hetzelfde woord. Moet gewoon zijn schatten. Ik verzamelde mij kleinoden der koningen. Dat wil zeggen schatten der koningen. De algemene verklaring is altijd, Segula is de aanduiding van het persoonlijke rijkdom, schat, persoonlijk bezit van de koning zelf. Privé. Officieel. Dat hoort nou eenmaal bij koninklijke attributen. Een koning heeft een scepter en een kroon en nog zo wat zogenaamde regalia. Maar onder die regalia, de dingen die van de koning zijn, behoort ook een specifiek persoonlijk bezit. Aan onroerend goed in elk geval en aan roerend goed ook. En daar wordt hierover gesproken. Dat is de betekenis van het woord. En als je dat allemaal gehad hebt en gelezen hebt in het Oude Testament, en dan lees je daarna in Matteüs 13, vers 44, het koninkrijk is gelijk aan een schat, en dan weet je waar het over gaat. Natuurlijk, wat dacht u dan? Dat het koninkrijk niks met Israël te maken had? Dan heb je de hele Oud-Testamentische geschiedenis niet opgelet. Dat ging over koningschap. Al was het maar dat Israël zelfs beschreven wordt als koninklijk volk. En dat is een volk dat zou heersen met God. Natuurlijk, dat koningschap wat over gaat betreft een Israëlitisch koninkrijk. Zie? En dus, het was te verwachten, het ontbrak gewoon nog even in het hoofdstuk, maar hier staat het. Wederom is het koninkrijk erin gelijk aan een schat, dus Israël. In de akker verborgen, nou ja, de akker is de wereld, dus Israël is in de wereld en daarmee onder de volkeren verborgen. Nou ja, dat is het toch? In de praktijk? Dat wij weten hoe en waar, doet daar niks aan af. Daardoor weten we juist dat het verborgen is. Het is wel ergens. Maar het is verborgen in de wereld, dat was ook de bedoeling trouwens. Maar er kwam op een gegeven moment een mens en die vond die schat. En nou sta ik na te denken van wat zal ik daar nou van zeggen en wat niet. Kijk, het meest letterlijke is het meest voor de hand liggende. Namelijk, toen kwam de Heer Jezus in deze wereld, werd geboren in Bethlehem, groeide op in Nazareth enige jaren en maakte daarna kennis met de wereld, de mensheid als zodanig. Misschien ging hij naar de lagere school, dan moet je ook volkenkunde, adreskunde leren, een beetje geschiedenis en dat soort dingen. Zeg wat geks. Ja. En toen is hij, zoals het alle jonge mannen van goede huizen betaamt, is hij op wereldreis gegaan na de voltooiing van zijn school. Zo, is ik me aan te kijken van waar heeft hij. Dat deden ze vroeger, dat was gewoon vaste prik. Als je opleiding klaar was, dan ging je op wereldreis. Om je opleiding te voltooien. Als je te betalen kon, nee, als je ouders het betalen kon. Of je moet een rijke oom hebben. Hè? En in dit geval, nou ja, toen maar weer. Dus wat kwam deze mens, de Heer Jezus, onderweg tegen op zijn weg? Dat is toch voor de hand liggend. Wat kwam hij tegen? Andere schapen die van deze stal niet zijn, kwam hij tegen. Dat wil zeggen, hij vond dat deel van Israël op minstens gedeeltelijk, maar hij vond in ieder geval dat andere Israël ergens in de wereld, dat dan niet behoorde tot het Joodse volk, namelijk het vroegere tweestammenrijk wat er over was, maar dat andere deel. En als u dat te ver gaat, oké, dan ga ik meteen weer terug. Dan zeg ik, nee, maar dit is wel, als je niet bevooroordeeld bent enzovoorts, dan lees je dat er meteen in. En anders houden we het een beetje plechtig en dan zeggen we, de Heer kwam in deze wereld en in deze wereld had je niet alleen de Joden, maar ook nog de Joden die in de verstrooiing waren. En inderdaad, je moet ergens moeten, die 10 stammen dus ook nog ergens zijn. En de Heer wist dat natuurlijk, want ja, hij was een profeet en... En God had het hem geopenbaard. En nog korter is de route van... Hij was nu eenmaal God en dus wist hij dat. Wat nogal onbijbels is. Maar goed, als je dat dan... Oké, ik zal er niet te veel over willen vertellen nu. Maar waar het maar om gaat... is dat de Heer vond inderdaad die schat. En dat die schat verborgen was. Ja, dat hoef je toch niet uit te leggen dat het zo is? De traditionele terminologie is toch... De verloren stammen van Israël. Toch? Ze zijn toch officieel zoek? Verborgen, bedekt of wat het maar was? En dat we er weet van hebben, ja. Enigszins althans, ja. Dat verandert daar niks mee. Voor de wereld blijft het verborgen enzovoorts. Bovendien, voor ons was het dat ook, maar we hebben het uit de Bijbel geleerd. Ze verdwijnen ergens van de bladzijde van de Bijbel en daarna vinden we ze alsnog terug. Niet alleen het Nieuwe Testament, maar ook in de wereld als zodanig. Nou, dat is wat gebeurd is. Die vond ze terug. Laat het vervolgens zo. Want er staat, hij vond die schat, maar hij verborg hem. Hij was al verborgen, maar hij vond die schat en hij verborg hem weer. En ik denk dus echt, ik meen het ook echt, ik denk dat de Heer letterlijk inderdaad op reis geweest is en inderdaad dat hij die stammen gevonden heeft, zal ik maar zeggen. En herkend heeft als zodanig, geweten heeft wat het was. Natuurlijk. Tijd genoeg trouwens om dat te doen. En bovendien als je koning moet worden van Israël en inderdaad over alle 12 stammen, want dat zou de Messias worden. En je bent 12 jaar en er is nog geen uitzicht op een troon. Wat dan ook, wat ga je dan doen? Dan kijk je toch eens rond hoe dat zit met dat volk waarvan je koning zou worden. Al was het maar incognito. He? Dat is zonder uniform, ja. Toch? Dat moet hij dan toch op zijn minst gedaan hebben? Ik ben daar ook stellig van overtuigd, ja. Niet dat het me veel uitmaakt, want je hebt ook genoeg aan... De Heer vond dat Israël nou eenmaal. Maar als u denkt dat hij het meteen terugverzameld heeft... Nee, hij heeft het zo gelaten. Hij is heen gegaan. En hij heeft zich het recht op de wereld verworven. En het recht op de wereld, op de akker die de wereld is... heeft hij zich verworven door zijn dood en opstanding. Nou, in de eerste plaats door zijn gehoorzaamheid aan zijn hemelse vader... die hem gezonden had, maar dat leidde tot zijn dood en opstanding. En sindsdien is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daar houdt de gelijkenis ook op. Want die schat is nog steeds verborgen... En dat in de praktijk ook uit die schat de gemeente gevormd wordt. Ja, dat is ook zo, ja. Maar in het algemeen, uit de akker, de wereld, uit alle volkeren. Van mijn part, alle scharen, taal en volk en natie, zo je wilt. Dat maakt me nou verder ook niks uit. Maar het gaat maar om het beginsel, hè. Wat hier beschreven wordt, is de situatie in onze tegenwoordige tijd. Israël is daar ergens en de Heer weet daarvan. Maar het is zijn eigendom. En de situatie is dezelfde als bij de uittocht uit Egypte. Deze zegt, de ganse aarde is van mij. En dat ene volk specifiek heb ik verkoren. Dat is de verkiezing van Israël tot koninklijk, priesterlijk volk. Dan wel den Heere tot schat, tot eigendom. Maar dan toch een peculiar eigendom. Treasure, bezitting uit al de volken. En dat is voor de wereld verborgen tot vandaag, zal het ook blijven. Voor sommigen is dat zelfs inclusief het Joodse volk. Al kun je daar moeilijk van zeggen dat het verborgen is. Niettemin, een groot deel van het Joodse volk is ook inderdaad verborgen, maar dat doet er nou verder niet toe. Maar het speelt inderdaad nog steeds een rol. God heeft er een plan mee. Het is zijn eigendom. En in de wederkomst, maar dat is niet meer de gelijkenis dus, in de wederkomst zal hij komen om naar dat volk om te zien, om het te verzamelen, om het te openbaren, uit hun graven te doen opkomen. Ik zeg gewoonlijk, zeker in dit verband, dan komt Israël weer boven water. Dat water van die volkerenzee, om zo te zeggen. Maar in onze dagen is het er wel degelijk, en het is van de Heer. En het wacht op de toekomst. En de toekomst vanuit de gelijkenissen is uiteraard de volleinding der eeuw. Of met andere termen, het is uiteraard niet meer de verberging, maar dan de openbaring van het koninkrijk van Christus. Het begint inderdaad met die parel, weet u nog. Maar in ieder geval, in de openbaring van het koninkrijk zal inderdaad de Heer die akker bewerken. Dat wil zeggen, hij zal daar de schat opgraven binnen het kader van deze gelijkenis. En binnen het kader van andere gelijkenis, er zal oogst plaatsvinden over de volkeren der aarde. En ze zullen gescheiden worden in gelovig en ongelovig enzovoorts. En de situatie die hier beschreven wordt, in de gelijkenissen, is de situatie tot op vandaag. Met aan de ene kant, er gaat een heleboel mis. Maar aan de andere kant, er gaat ook een heleboel goed. God doet zijn werk. Daar komt het op neer. Je komt vanzelf in die laatste gelijkenis terecht. Van als wij onderwezen worden in dat koninkrijk der hemelen. Dat zit daarmee. Dan brengen wij inderdaad, brengen wij uit onze schat nieuwe en oude dingen voort. Dat wil zeggen, er zijn heel wat zaken die aan de ene kant oud zijn in het Oude Testament. En die toch voor ons nieuw zijn. En aan de andere kant is een heel wat zaken in het Nieuwe Testament die nieuw blijken te zijn, omdat ze gerealiseerd zijn geworden in de opstanding van Christus, maar die niettemin gewoon voortkomen uit het aloude profetisch woord. En soms zijn ze de vervulling van de uitspraken van de Heer op de eerste bladzijde van de Bijbel. Zo is het nou eenmaal. En dan blijkt onze schrift, ons persoonlijke schat te zijn in onze tegenwoordige tijd. Maar daar leven wij uit. En ik blijf het herhalen, wat de Heer van ons verwacht, is dat we ons laten leiden in heel die waarheid. Dat we die nieuwe dingen zouden kennen, maar ook de oude. Eerst de nieuwe, wij leven onder het nieuwe verbond. En daarna ook de oude, namelijk al die dingen die de Heer in het Oude Testament gesproken en beloofd heeft en die hij gezegd heeft te zullen doen. En hoewel hij nu zijn gemeente verzamelt, leren wij, hij zal ook doen wat hij van ouds beloofd heeft. Namelijk, hij zal alsnog Israël verzamelen en het maken tot het eerstgeboren volk onder de volkeren der aarde. Want ergens in die wereld, ergens in die akker, bevindt zich die schat. En daar zullen we bij laten voor vandaag. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die wij van u hebben ontvangen. Voor ook onze persoonlijke schat in de vorm van die schrift, dat woord dat u ons hebt nagelaten, waaruit wij nieuwe en oude dingen voortbrengen. Waarin wij geleid worden door uw geest, wanneer wij ons tenminste daaraan overgeven, opdat wij de waarheid zouden verstaan en omdat we de waarheid ons zou vrijmaken. Wij danken u daarom dat u ons de gelegenheid geeft om ook gezamenlijk dit woord te openen en met elkaar te overdenken. Om bepaald te worden bij de grote werken Gods uit verleden, heden en bijzonder ook uw grote werken die u in de toekomst alsnog zult doen. Wanneer u uiteindelijk uw heerlijkheid zult openbaren ten volle in deze wereld die tot op heden u vijandig gezind is. Maar we danken u, Vader, dat we mogen uitzien naar de dagen waarin alles wat de profeten gesproken hebben vervuld zal worden. En dat die duistere wereld alsnog helder verlicht zal worden. Omdat uw heerlijkheid daarin zou verschijnen of opgaan. Wij danken u dan dat we ook vanavond uw woord mochten openen. om ons bezig te houden met deze gelijkenissen die ons spreken, met name over onze tegenwoordige tijd en de omstandigheden waarin wij leven. En dat we ons mogen verblijden, weliswaar niet in alles wat er verkeerd gaat, maar niettemin ons mogen verblijden in alles wat wel degelijk goed gaat en wat u beloofd had te zullen doen. En daarom vertrouwen we ons toe aan dat goede werk dat u in ons begonnen hebt, in de verwachting dat u dat zult voleindigen tot op de dag van Christus. Wees u daarom ons nabij, op grond van uw beloften, met uw kracht en uw genade, om Christus wil. Amen.